Goedemorgen, broeders en zusters. Hoi. Fijn om in uw midden te mogen zijn. En ik merk dat het hier niet minder warm is dan in Friesland. Ik heb wat echo. Ik wil graag vanmorgen een gedeelte met u lezen uit de eerste brief die Paulus aan de broeders en zusters in Korinthe schreef. En u hebt allemaal wel een iPhone bij u om dat op te zoeken waarschijnlijk. Of gebruikt u nog de Bijbel? Ik heb boven de prediking als thema gezet van wie bepaalt jouw waarde. Dat is eigenlijk identiteit. Wie bepaalt wie jij bent? En omdat ik dat heb ik gekozen, omdat ik dat altijd een heel belangrijk gegeven vind. En ik kom regelmatig mensen tegen die moeite hebben met het leven. Die zich minder voelen dan de ander. En ze gedragen zich daar dan ook naar. Ze vermijden soms contacten met andere mensen. Ze trekken zich wat terug. Sommigen haten zichzelf voor wie ze zijn. Of dat ze er überhaupt zijn. En dat heeft alles te maken met het beeld wat ze van zichzelf hebben. Hun eigen waarde zou je kunnen zeggen. Er zijn ook mensen die denken tegengesteld, die vinden, hebben wat een meerderwaardigheidscomplex, maar daar wil ik vandaag nog niet over praten. Nee, ik wil graag met u delen 1 Korinthe hoofdstuk 3. En dan wil ik gaan lezen vanaf 21, maar om een beetje een beeld te krijgen van de tekst, begin ik een beetje eerder met een paar versen. In hoofdstuk 3 vers 4 zegt Paulus, wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen? Paulus spreekt dus tot mensen die tot de gemeente behoren, maar die eigenlijk nog geestelijk in de kinderschoenen staan. En dan zegt Paulus verderop in vers 11 is dat, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al is. Jezus Christus zelf. En of er op dat fundament nu wordt gebouwd met goud, zilver, edelstenen of goud, hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken. En dan in vers 20. Er staat van, en er staat ook geschreven, de Heer kent de gedachten van de wijzen. Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn. De gedachten van mensen die wijs zijn voor wat betreft de wereld. En daar gaat het over. Deze mensen, de broeders en zusters in Korinthe, zijn nog eigenlijk altijd gelijk aan hoe ze waren voor hun bekering. Ze zijn als de andere mensen en ze roemen zich op de wijsheid van andere mensen. En Paulus die zegt van ja, maar er ligt een fundament, Jezus Christus, en daarop moet worden gebouwd. En dan zegt hij in vers 21, en daar wil ik dan met u verder gaan, niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want alles is van u. Of het nu van Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God. Men moet ons, en dan bedoelt Paulus zichzelf en Apollos en Kefas, beschouwen als dienaren van Christus aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangt dat hij betrouwbaar is. Maar hoe u, of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert mij niet. En hoe ik over mezelf oordeel, telt even min. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Hou dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt. Omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen geheimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik gedaan om u, omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren. Houd u aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander. Tot zover het schriftgedeelte wat ik met u wil lezen. Er heerst dus verdeeldheid in de gemeente van Korinthe. Ze zijn gelijk aan de mensen van de wereld. Partijschappers zijn er, Paulus, Apollos, Kefas. En daar gaat Paulus verder op in. En Paulus gaat naar de oorzaak van deze verdeeldheid, van deze gesteldheid van de broeders en zusters in de gemeente van Korinthe. En hoewel je dat misschien niet direct uit de tekst haalt, tenzij je het goed leest, dan geeft Paulus een beeld van hoe wij mensen in de natuurlijke staat naar onszelf kijken. En dat is ook de oorzaak van de problemen in Korinthe. Paulus maakt ons duidelijk wat onze natuurlijke toestand is, onze natuurlijke ik. Maar hij laat ook zien hoe het zou moeten zijn. En dat is hetgene waar ik vanmorgen met u over wil nadenken. In vers 6 van hoofdstuk 4 zegt Paulus: u mag uzelf niet belangrijk maken door een ander. Door de een te verheerlijken boven de ander. U mag uzelf niet belangrijk maken. Paulus gebruikt daar het woord physio, en het Griekse woord physio. En dat betekent letterlijk, Paulus gebruikt dat in deze brief nog een aantal keren, en dan in de brief aan de Colossenzen geloof ik nog een keer. Maar Paulus gebruikt dat woord niet heel veel. Dus het heeft wel een hele speciale betekenis in deze brief en in deze context. En letterlijk betekent dat woord dat iets te ver opgeblazen is. Opgezwollen. Het is ook verwant aan een woord wat vertaald met blaasbalg. Ik weet niet of u dat kent. Bij de smederijen werd het vroeger wel gebruikt om het vuur een beetje op te laten waaien. Ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar in ieder geval een woord wat daarmee verbonden is. Te ver opgeblazen. En Paulus kiest bewust dit woord om de natuurlijke toestand van de mens, van ons ego, te laten zien. Dat is namelijk verder opgerekt, ons ego, dan het eigenlijk kan. En als iets opgeblazen is, een blaasbalg, wat zit er dan in? Lucht. Het is eigenlijk leeg. En dat is de natuurlijke toestand van het menselijk ego. Dat is leeg. Maar de mens wil iemand zijn. De mens wil belangrijk zijn. De mens wil waardevol zijn. De mens wil geliefd zijn. Dat is iets wat God in ons heeft gelegd. Die zoekt naar waardevol zijn, naar geliefd zijn. En een mens moet iets hebben. Er moet in het leven van een mens een doel zijn om heen te werken. Er moet een fundament zijn op waar kan worden gebouwd. Dat heeft een mens nodig. En dat heeft God ook in de mens gelegd. Maar de mens die God niet kent, de natuurlijke mens, die zoekt dit, dat fundament, dat doel, eigenlijk altijd buiten God. Ze zoekt een identiteit buiten God. Ze bouwen op bezit. Wat heb ik? Mooie auto, mooi huis. Wat doe ik? Mijn functie in de maatschappij, ben ik directeur of ben ik vuilnisophaler? Zo denkt de mens. En het een, dat staat meer in aanzien dan het ander. Of hoe kijken, ook heel belangrijk, hoe kijken andere mensen naar mij? Daar hebben we allemaal last van. Ook hiervan. Dus de natuurlijke mens zoekt status. En met het zoeken van die status ontstaat een bepaald gevoel of een bepaald idee van eigenwaarde. Hoe we naar onszelf kijken. Ik ben wie ik ben door wat ik heb. Door wat ik doe. Door wat anderen van mij zeggen. Dat is voor ons belangrijk. En daarom zijn we bijvoorbeeld voortdurend bezig, dames, met ons uiterlijk. Want we willen er heel mooi bij staan of heel mooi naar buiten komen en indruk maken op anderen. We zeggen soms wel eens dat mijn gevoelens zijn gekwetst. Mijn gevoelens zijn geraakt. En weet je dat het eigenlijk helemaal niet kan? Want je kunt gevoelens niet kwetsen. Want je kunt boosheid, je kunt verliefdheid, je kunt jaloezie, kun je niet kwetsen. Die kun je niet beschadigen. Maar het is vaak, als we dat zeggen, dan bedoelen we dat ons ego, ons ik, is geraakt. Dat doet pijn, ons ik doet pijn. En dat komt door het idee van onze eigenwaarde. Daar is iets mee aan de hand, met het wie ben ik. Daar klopt iets niet, want daarom worden we geraakt. En dat houdt ons voortdurend bezig. Het maakt dat je niet gelukkig bent, omdat je voortdurend bezig bent met je ego. Hoe kijken andere mensen naar mij? Hoe sta ik ervoor in deze wereld, in deze maatschappij? Je wordt er soms depressief van. Er is een leegte die moet worden gevuld. En de mens doet dat, zegt Paulus in dit gedeelte, door twee dingen. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander. Die twee dingen zijn vergelijken en opscheppen. Verheerlijken, verhogen en de ander, vergelijken. Mensen zijn over het algemeen niet trots op wat ze hebben, op wat ze zijn. Maar op dat ze meer hebben of meer zijn dan de ander. Dat maakt dat we trots zijn. Want als iedereen hetzelfde zou hebben of hetzelfde zou zijn in de maatschappij, dan was er niet iets waar je trots op zou kunnen zijn, waar je op zou kunnen voorstaan. Nee, we gaan het vergelijken met de ander. En we doen ook heel veel dingen om indruk te maken op andere mensen. Met dingen die we soms helemaal niet leuk vinden. Want als je op dieet gaat, sommige mensen doen dat voor de gezondheid. Maar er zijn ook mensen die vinden, ik ben een beetje te dik, ik heb maatje 42, dames. Maar ik wil graag naar maatje 38. En dan zie ik misschien iets beter uit, iets aantrekkelijker, iets mooier, iets lichter zou je dan zijn. Maar vind je het leuk om op dieet te zijn? Nou, ik kan als ervaringsdeskundige zeggen dat ik er een gruwelijke hekel aan heb. Maar je doet het voor de buitenwereld. Je doet het voor de mensen om je heen. Als het niet om de gezondheid gaat. En solliciteren. Nou, dan moet er een cv komen als je geen werk hebt. Nou, dat moet ook zo indrukwekkend mogelijk moet dat zijn. Er moet een mooie foto op. Niet dat je met een potje bier in de hand zit. Maakt een slechte indruk. Ik weet, toen ik werkte voor een taxibedrijf, dat als de sollicitanten kwamen, dan keek ik van tevoren even op Facebook. Dan had je een beetje een indruk. Dus je cv moet indrukwekkend zijn. Het liefst belangrijke grote bedrijven. En de naam die je functie had in het bedrijf. Ik kijk wel eens op LinkedIn, heet dat geloof ik. En dan staan daar mensen op en sommige ken ik. En dan zie ik de functies die ze invullen. En denk ik zo. En dan ken ik ze en dan denk ik van, oh, was dat jouw functie? Nooit geweten. Nooit geweten. En sommige mensen die vinden dat het helemaal niet fijn dat ze voor een taxibedrijf hebben gewerkt. Dan denk ik van, hé, maar jij hebt toch ook voor een taxi gewerkt? Staat niet in hun cv. Dan denk ik van, ja, nee, dat klinkt misschien niet goed. En het mooiste als je een referentie moet geven, dan is het toch mooi dat de dokter anders voor die naam staat. En dat maakt indruk. Dat is toch wel iemand die een beetje hersens heeft. Nee, we willen ons zelf goed verkopen. We willen voor de ander goed lijken. En dat helpt ons bij ons gevoel voor eigenwaarde. We willen iets zijn. We willen geliefd zijn, belangrijk zijn. Ik weet niet of u wel eens van Madonna hebt gehoord, de zangeres. Madonna heeft, ik heb er zelf niet zoveel mee. Ik heb er helemaal niks mee eigenlijk, maar ze heeft een interview gegeven in het verleden. En dat is toch wel een heel mooi interview, wat heel goed aansluit bij waar we het nu over hebben. En Madonna, die, ik weet niet of u misschien dat kunt herinneren, maar die ging ook een beetje provoceren om aandacht te krijgen. En op een bepaald moment heeft ze zich zogenaamd laten kruisigen. En dat werd een videoclip. Nou, er is heel wat commentaar op gekomen, maar Madonna deed dat met een reden. Want Madonna zegt in dat interview, angst voor middelmaat vormt de drijf in mijn leven. Daardoor word ik voortdurend voortgedreven. Zo houd ik er een tijdje vol en merk ik dat ik speciaal ben. Nou, dat willen wij toch ook? Maar dan krijg ik weer het gevoel dat ik nog steeds tot de middelmaat behoor en er niet toe doe, behalve als ik iets anders doe. Want zelfs nu ik iemand ben, moet ik nog steeds bewijzen dat ik iemand ben. Mijn worsteling blijft maar doorgaan en houdt denk ik nooit op. Nu heb ik het bewijs dat ik iemand ben, maar de volgende dag realiseer ik me dat stilstand achteruitgang is. Mijn ego is nooit tevreden. Mijn zelfbeeld, mijn gevoel van eigenwaarde, mijn verlangen om zeker te weten dat ik iemand ben, vindt nooit voldoening. Steeds weer bedenk ik dat ik het ontleen aan wat mensen over mij zeggen, over tijdschriften en kranten over me schrijven. Maar de volgende dag moet ik weer verder en moet ik het weer ergens anders zoeken. Waarom? Omdat mijn ego onverzadigbaar is. Het is een zwart gat, het maakt niet uit hoeveel ik in die kast stop, het blijft leeg. Iedere morgen opnieuw stop ik er allerlei dingen in, geef ik mijn ego te eten en de avond daarop is het toch weer leeg. Ik ben iemand, maar nog steeds moet ik iemand worden. En waarom lees ik dat? Omdat eigenlijk Paulus hetzelfde zegt. De normale toestand van de natuurlijke mens is dat de mens, het ego, zich leeg voelt. En dat moet worden gevoed. En de strijd in de gemeente van Korinthe heeft daar alles mee te maken. Ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. Eigenlijk willen de mensen zeggen, ja, ik heb een bijzondere band met Paulus. Dus dan ben ik ook belangrijk. Ik heb een bijzondere band met Apollos. Het is een stuk trots. Meer willen zijn dan de ander. Weet u, weet denk ik allemaal dat ik lid ben van de baptistengemeente in Drachten. Dominee Bottenblij. Nou, wat was het dan leuk voor mensen om te zeggen, of om niet om te zeggen van, ik dien de Heer als oudste in de gemeente. Maar, of lid te zijn van de gemeente. Nee, ik ben lid van de gemeente van dominee Bottenblij. Dat klinkt heel anders, hè? Dat klinkt, en het liefste nog, aangeven dat je hem kent en dat je hem regelmatig ziet en contact hebt. En als je echt heel close bent, dan ik kom wel eens bij Orlando. Ja, dan voelde men zich belangrijk. Ik heb nog nooit iemand gehoord, het laatste anderhalf jaar, denk ik anderhalf jaar, die zei van ik ga naar de gemeente van dominee Volkerts. Kent u dominee Volkerts? De opvolger van dominee Bottenblij. Weet u wat mensen ook zeggen? Ja, dat even tussendoor, dat heeft niks met de preek te maken. Maar de mensen zeiden van, ik vind het wel heel mooi, dat de mensen zeiden van als Bottenblij weggaat, dan zakt die gemeente in. Dan wordt het kaartenhuis, boem, weg. En vorige week zondag of de week ervoor, dan ben ik even niet meer zeker. Zijn er weer mensen toegetreden en gedoopt in de gemeente. Maar liefst 52 stuks. En dan denk ik van, het was niet dominee Bottenblij, maar het is Gods geest die aan het werk is. En of het nu dominee Bottenblij is, of dominee Volkerts, Gods geest gaat door. Maar dat even terzijde. Vond ik wel heel mooi om te zien dat er zoveel mensen bij kwamen, terwijl Jacob Volkers een hele jonge, hele fijne voorganger is. Maar het is niet zo dat dominee Bottenblij is weg in de gemeente zakt. Nee, God gaat door met zijn werk. Maar terug naar de preek. Paulus heeft het dus eigenlijk over de eigenwaarde van de mens. In vers 1 en 2 van hoofdstuk 4 zegt hij, men moet ons, dus Paulus, Apollos, Kefas, beschouwen als dienaren van Christus aan wie het beheer over de geheim van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult wordt, verlangt dat hij betrouwbaar is. Dus daar gaat het in dit stuk om. Er is sprake van, in deze context, dat het gaat in deze situatie om Paulus en Apollos functioneren in de gemeente. De taak die ze hebben vervuld in deze gemeente. En dan zegt Paulus in vers 3, en dat is heel belangrijk, maar hoe u, gemeente van Korinthe, of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet. En hoe ik over mezelf denk, hoe over mezelf oordeel, telt evenmin. Het maakt Paulus niet uit hoe de gemeente van Korinthe over hem dacht. Hoe over hem denkt. Hoe u, zegt hij, of een menselijke instelling, een menselijke gerechtsdag, zo kun je het beste nog vertalen, een gerechtsdag. Hoe die over me oordeelt, uitspraak over me doet, dat raakt me niet. Wie er ook maar een uitspraak over me doet, het raakt me niet, zegt Paulus. Het interesseert me niet hoe jullie of iemand anders een uitspraak over mij doen. Het boeit mij niet. En het was Madonna, wat ik heb gelezen, die is voortdurend op zoek naar erkenning, naar goedkeuring van de mens. En wat Paulus hier zegt is, mijn identiteit, mijn eigenwaarde wordt niet bepaald door wat anderen van mij zeggen. En de hulpverleners van tegenwoordig zijn het helemaal met Paulus eens. Die zullen ook zeggen van, luister niet naar anderen. Luister niet naar wat anderen over je zeggen. Je bent zelf een persoon en je moet kijken naar wat je zelf bent. En ze proberen de eigenwaarde op te klikken door te zeggen van, kijk eens hoe mooi je bent. Je hoeft niet op dieet. Je hebt een mooi karakter. Of kijk eens hoe goed je bent in je werk. Of kijk eens wat je hebt bereikt in de maatschappij. Je bedrijf, op school, in de sport. Dat is wat je wordt voorgehouden. Leg je eigen maatstaven aan en luister niet naar de ander. Maar het concept van Paulus is heel anders. Paulus zegt niet alleen niet wat anderen zeggen of wat hij heeft bereikt is belangrijk. Nee, zelfs wat hij over zichzelf denkt is niet belangrijk. En Paulus zegt, ook al heb ik een goed geweten, het is niet belangrijk. Je gevoel van eigenwaarde, je idee van eigenwaarde opvijgelen door wat anderen van je zeggen, wat je doet, wat je hebt, het zal je uiteindelijk niet helpen. Paulus richt zich voor wat betreft zijn identiteit, wie hij is, of hij waardevol is, niet op mensen. En dat moeten we niet vergeten, Paulus is een heel belangrijk mens geweest in de geschiedenis. En wij lezen Paulus' brieven staan in de Bijbel en voor ons is dat dan, ja, dat is Paulus. Maar als je het in de geschiedenis kijkt van de mensheid, is Paulus een hele grote, belangrijke en invloedrijke leider geweest. Hij heeft het misschien zelf nooit zo gezien, maar het christendom is verspreid over de hele wereld. Over de hele wereld worden brieven van Paulus gelezen. 2000 jaar geleden schreef hij deze brieven en die worden nu nog altijd gelezen. Het christendom heeft zich verspreid over de hele onze maatschappij, de inrichting van onze maatschappij, onze wetten zijn voor een groot deel gebaseerd op de wetten uit de Bijbel, die Paulus ook uitlegt. Dus Paulus is een heel belangrijk persoon in de geschiedenis van het mensdom. Maar zegt Paulus van zichzelf, wat ik zelf over mezelf denk, is het helemaal niet belangrijk. Paulus zegt zelfs, terwijl hij zo'n groot leider, zo'n belangrijk, invloedrijk persoon is geweest, dat hij de voornaamste, de ergste zondaar is. Dus hij vindt zichzelf niet één van de ergste, zo niet, of hij vindt zichzelf één van de ergste, zo niet, de ergste, de slechtste mens die op deze wereld rondloopt. Anderen zien hem dan misschien als die leider, als die man die de christengemeente mee heeft gesticht, maar zichzelf ziet hij dus als een zondaar. Paulus luistert niet naar de Korintiërs en niet naar zijn eigen oordeel, maar hij weet wel dat hij zondaar is. Een heel groot zondaar. Maar zelfs dat Paulus van zichzelf weet dat hij een groot zondaar is, bepaalt niet wie hij is. Paulus ziet zijn eigen zonde, maar dat bepaalt niet wie Paulus is. Paulus die verkondigt het evangelie, de boodschap, de goede boodschap, die verkondigt hij met grote vastberadenheid en met grote vrijmoedigheid. Paulus die staat overal op de barricaden om het woord van God te prediken. Terwijl hij heel goed weet dat hij zondaar is. Als we even naar ons eigen leven gaan. Wij willen ook getuigen. We willen ook getuigen naar ons gezin, naar onze buren, naar onze collega's. En dan hebben wij een tegenslag, een misstap, wat rare gedachten. En waar is onze vrijmoedigheid dan? Dan denken wij van, ja, God kan ook niks met mij, ik hou me wel stil. Want als ik naar mezelf kijk, naar mijn hoogmoed, mijn trots, mijn boosheid, mijn jaloezie, mijn afgunst, mijn hebzucht, dan kan ik me beter stilhouden. God kan toch niks met mij. Hoe komt dat? Wij oordelen wel over onszelf. Wij stellen zelf onze maatstaven. En daarom is ons ego ook nooit gerust. Wij kunnen nooit vanuit een bepaalde rust het evangelie van de Heer overbrengen, omdat wij naar onszelf kijken en onszelf dan als die zondaar zien. En dat bepaalt hoe ik me voel, wie ik ben. En Paulus, hij kent zijn zonde, hij noemt zichzelf de ergste zondaar, maar dat staat Paulus niet in de weg om het evangelie door te geven. Hij maakt zich er niet druk om. Zijn identiteit wordt niet bepaald door de goede of de slechte daden die hij doet of heeft gedaan. Paulus die is eigenlijk verlost van, doe ik het wel goed? Heb ik dat wel juist gezegd? Heb ik dat wel juist gedaan? Maak ik wel een goede indruk? Mag ik hier vandaag wat zijn? Mag ik er überhaupt wat zijn als mens? Het is allemaal voor Paulus achterhaald. Paulus, hij verbindt zijn ervaringen in het leven, de handelingen die hij doet, de gesprekken die hij voert, en of die nu positief of negatief zijn, die koppelt hij niet meer zozeer aan zijn persoon, aan zijn ik. Nee, hij is losgekomen van zijn ik. Hij is in de vrijheid gesteld. De vrijheid om in een situatie niet meer in de eerste plaats aan zichzelf te denken. Doe ik dit wel goed? Heb ik het zo wel goed gedaan? Paulus ligt van kritiek niet meer wakker. Hij hoeft geen eer, hij heeft geen erkenning nodig. Zijn ego heeft een ondergeschikte rol gekregen. En hoe kan dat? Hoe kan dat, dat Paulus zich daar niets meer van aantrekt? En Paulus zegt in vers 4, ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Mijn geweten is zuiver, zegt Paulus, maar dat betekent niet dat het mij niets ten laste kan worden gelegd. De Statenvertaling zegt, maar daarmee ben ik nog niet gerechtvaardigd. Paulus die zoekt niet om een menselijke uitspraak, niet van de Korintiërs, niet van een andere instelling, niet van zichzelf, maar Paulus zoekt een hogere uitspraak. De ultieme uitspraak over wie hij is. Een uitspraak die ertoe doet. Omdat degene die dat uitspreekt iets te melden heeft. Omdat dat de allerhoogste is. Omdat de allerhoogste rechter is. En dan zegt Paulus, het is de Heer die over mij oordeelt. Het is de Heer die over mij oordeelt. En eigenlijk zoeken wij ook dat oordeel. Wij zoeken het oordeel van de Allerhoogste. Wij zoeken het vaak bij mensen. Want elke dag zoeken we een positief oordeel over onszelf. Wat zegt die van mij? Wat zegt die? Wat zegt die ander van mij? Zo werkt ons dit. Zo werkt ons wie ben ik. Wij staan als het ware, las ik in een artikel, als het ware elke dag in de rechtszaal. En dan maar weer horen wat er wordt gezegd. Dat geldt niet voor Paulus. Voor hem is die rechtszaak voorbij. De uitspraak is al gedaan. Paulus is not guilty. Paulus is als niet schuldig bevonden. En de Korintiërs en hij zelf, ze kunnen hem niet rechtvaardigen. Alleen de Heer kan oordelen en rechtvaardigen. Als je kijkt naar andere mensen, andere godsdiensten. De atheïst, mensen die niet in God geloven. De humanist, die vooral op de mens gericht is. De boeddhist, de moslim. Ze staan elke dag voor het gerecht. Elke dag moeten ze goede werken doen. Willen ze goede werken doen. Om uiteindelijk, aan het einde van hun leven, willen ze bekend staan als een goed mens. Of in de geloven komen ze voor een gerecht uiteindelijk. En dan hangt die uitspraak af van wat je hebt gedaan. Afwachten dus. Zou het goed komen uiteindelijk? Dat moeten we afwachten. Soms zijn er ook christenen die zo denken. We moeten afwachten of we in de hemel komen. Voor Paulus is dat achter de rug. Die andere godsdiensten die leven voor de uitspraak. En Paulus, hij leeft na de uitspraak. Paulus, maar ook wij zijn vrijgesproken. Wij zijn niet schuldig. We zijn geliefde door Heer Jezus Christus. Zijn wij geliefde kinderen van God geworden. En Paulus spreekt wel over wacht de tijd af dat de Heer komt. Omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in duisternis. En zal onthullen wat menselijke heimelijk beweegt. Maar Paulus spreekt niet over een veroordeling. Hij zegt in vers 12 van hoofdstuk 3, of er op dat fundament nu verder gebouwd met goud, zilver, edelsmeden of met hout, hooi en stroop van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Dus wij zijn niet schuldig. Wat wij met ons leven als christen doen, dat gaat God beoordelen. Maar wij worden niet meer veroordeeld. Wij zijn vrij van het oordeel. En daarom zegt Paulus ook in vers 5, de laatste regel. God zal dan, als God komt met het oordeel, ieder lof geeft die hem toekomt. Als God terugkomt, zegt Paulus niet, dan worden we veroordeeld. Nee, dat is geweest, dat oordeel is geweest. Paulus zegt van God zal ieder de lof geven. Dus de uitkomst van ons leven. Paulus staat dus niet in de rechtszaal, want Jezus heeft dat voor hem al gedaan. Jezus heeft voor de rechter gestaan. Hij heeft de plaats van Paulus, maar ook van u en mij, ingenomen. En Jezus heeft onze straf al gedragen. En God heeft Paulus lief, dat weet Paulus. Wat de Korintiërs van hem zeggen, wat hij van zichzelf zegt, is niet belangrijk. God heeft hem lief. En die heeft u en mij ook lief. Wij zijn als geliefde kinderen van God aanvaard. Daar is onze identiteit. Dat is onze identiteit. We zijn een kind van God. En we hoeven niets meer te presteren om een kind van de Allerhoogste te zijn. En dan zeg ik, waarom moeten we ons nog druk maken over de mening van een ander over ons? Waarom moeten we goedkeuring zoeken bij een ander? Waarom moeten we erkenning zoeken bij een ander? Waarom zijn we bang om nog te worden afgewezen of dat we er wel goed uitzien? We hoeven onszelf ook niet te oordelen, want het Allerhoogste gezag heeft gesproken. God heeft gesproken, jij bent vrij. Jij bent van mij. Je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. Ik hou van jou. Amen.